Stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Uit het Heilige Evangelie, naar Matteüs beschrijving, hoofdstuk 16, het vierde vers. En ik lees u daarvan voor het laatste gedeelte. Matteüs 16, vers 4, het laatste gedeelte. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, en hen verlatende ging hij weg. Tot zover. Schrijven wij hierboven, de verlaters verlaten. De komst, geliefde, van de Heer Jezus Christus in deze wereld heeft veel reacties teweeggebracht en losgemaakt. En de gedachten uit veler harten kwamen naar buiten. De Heer Jezus, wiens naam vrede is, en die toch zelf sprak: ik ben niet gekomen om vrede op aarde te brengen, maar het zwaard, om een vuur te ontsteken. En wat wil ik, indien het reeds ontstoken is? Dat zit hem niet in hem, maar dat zit in ons. Zijn komst is schadeloze ontferming. Zijn woord is een woord van opzoekende liefde, van onbegrijpelijke trouw. Maar de mens is van hem niet gediend. Hij wil niet van hem weten. En de Heere Jezus sprak: gij wilt tot mij niet komen, omdat uw werken boos zijn. Daarom blijft ge liever in de duisternis, doende de wil van jezelf, je eigen gedachten, je eigen begeerten. En als je nou in de evangeliën leest, dan lees je hoe dat steeds erger geworden is. Het is net alsof er geen stilstand mogelijk is. Wij kennen dat gezegde: stilstand is achteruitgang in bepaalde situaties van ziekte. Dan zeg je: ja, als het niet vooruit gaat, nee, niet goed hoor. Dan is er eerder achteruitgang, want... Maar als het nou gaat om het geestelijke, om het werk en om de persoon van de Heer Jezus Christus, dan zie je in het Heilige Evangelie dat er altijd in beweging. Zoals er ook bij de Heer Jezus zelf altijd beweging is. Het gaat door. Het loopt uit op de volkomen overgave in het lijden, in het oordeel, onder de vloek. Het lijkt wel of die vlam van liefde, hoewel er in hem altijd een volmaaktheid is, of dat toch die vlam van de liefde steeds hoger brandt. En of tegelijkertijd die vlam van de haat en van de tegenstand ook feller gaat branden. Dat is zo wonderlijk, hè? Zolang een mens van verre een toeschouwer blijft, dan kan hij zo onaangedaan en zo onverschillig door het leven gaan, alsof het er niets aangaat. Dan kan hij net zo, zoals die Simon van Cyrene, die kwam van zijn akker af toen de Heere uitgeleid werd om gekruisigd te worden. Je zou zeggen: man, ben je er dan niet bij betrokken? Nee. Ik denk dat Simon gedacht heeft: al dat gerommel en dat gerumoer kun je het beste maar niet te veel mee bemoeien. Misschien heeft hij wel gezegd thuis: jongens,
die zich mengt in een twist die hem niet aangaat, is als een die een hond bij de oren grijpt. Niet doen. Al dat geruzie van die theologen, die fariseeën en die schriftgeleerden met die ene Jezus van Nazareth. Maar dan als de confrontatie komt, op zo'n eigenaardige manier, dat de soldaten hem zien. En ze zeggen, hé man, stop eens. Dan is er gelijk verzet. Hij wilde nergens ingemengd worden en nu wordt hij er toch ingemengd. Dat klopt niet met zijn levensopvatting en visie. Overal je eigen buiten houden, zoveel mogelijk. En ze dwongen hem, het grondwoord wil zeggen, het ging niet zo zachtzinnig eraan toe. Want het was een soort levensfilosofie, denk ik. Zoals het nu nog voor duizenden mensen een levensfilosofie is. Iedereen laat in de waarde waarin die is. Niet te veel mee bemoeien. En als ze daarop ingaan en ze grijpen hem vast, dan kun je indenken dat die man zijn eigen probeert los te trekken. Ik heb er niks mee te maken. Wat is er aan de hand? Wat wil hij van me? Ja, zodra die Heer Jezus Christus onze weg kruist, werkelijk, werkelijk, ook in de kerk. Want dan kan de mens ook ongeïnteresseerd bij zitten. Maar als het woord tot hem doordringt, dan gebeurt er wat. Niet altijd gaat het er zo rumoerig aan toe als bij Simon van Cyrene. Er kan ook een stil verzet zijn in het hart. Een stil afwijzen van de waarheid. En het kan ook als een vuurspugende berg zich openbaren. In een botte, grove afwijzing. Wat heb ik met u te doen, gij Jezus van Nazareth? Toch, mensen, heb je alle kans. Meer als op de 100.000. Dat als je in de kerk gekomen bent, gebracht bent, dat er toch een confrontatie plaatsvindt in ons leven. Dat we hem tegenkomen, dat we hem ontmoeten in het gewaad van zijn woord, van het evangelie. Als we niet in slaap gesust worden met allerlei uitdrukkingen dat God ons nog misschien eens zal komen te bekeren en dat onze oogjes maar eens geopend mogen worden. Als we daar niet door in slaap gesust en gerustgesteld worden, maar het woord van God komt in zijn scherpte en zijn persoonlijke betekenis tot ons. Wat dunkt u nou van die Christus? Wie is hij? Wat doet hij? Waartoe is hij gekomen? Dan heb je alle kans op zo'n confrontatie dat er een antwoord moet komen. Je kunt over een heleboel dingen verschillen. Over een heleboel dingen kun je ja, een andere gedachte hebben en woorden maken. En eromheen praten. Maar hier niet. Jezus Christus van God. In deze wereld gezonden, die gaat rond in zijn heilig woord. Dat is me toch eigenlijk, als je er goed over nadenkt, een ontzettend iets. Ik kan beter zeggen ontzaglijk iets. Iets groots, iets majestueus. Dat wij alle wel eens over hem hebben gepraat en over gedacht en van hem hebben gehoord. En dat we toch op een bepaald moment in ons leven vastgezet worden. En dat het is van 2-1. Dat je er niet meer tussenuit kan, maar heden. Wie zegt gij dat ik de zoon des mensen
ben.
Of dat Jezus Christus zegt, terwijl velen zich van hem afwenden, wil jij soms ook heen gaan. Van toen af wandelden vele van zijn discipelen niet meer met hem. Want ze zeiden, deze rede is hard, wie kan dezelfde horen? De maat was vol. De confrontatie met hem had voor deze mensen een droevige strekking, een droevig gevolg. Dan kun je niet zeggen dat de Heer Jezus dat nou doet en toch weer wel. Maar ik bedoel, er zit in hem geen kwaad, geen zonde, zoals wij misschien van een pestleider de vlucht zouden nemen. Zo behoeven wij over hem niet te denken. Dat is geen sinds het geval. Maar juist zijn waarheid, zijn goedheid, zijn ontferming roepen allerlei gedachten op. Dat is een troost en tegelijkertijd is het ook iets beklemmends. Want wat zal er gebeuren? Wat zal er gebeuren? Hoe zal dat gaan? Hoe zal dat zijn? Wanneer die confrontatie met die Heere Christus in ons leven is. Zal het uitmonden in de ootmoedige bede. Heere Jezus, ontferm u mijner. Of zal het uitlopen op haat, op bitterheid, of op een zogenaamde humanistisch, op een humanistisch antwoord van Jezus is best, Mohammed is best en Gandhi is best. Maar wel goed, ieder op zijn eigen wijze. Kan ook. Kierkegaard schrijft ergens. Vroeger, toen de Heer Jezus leefde, toen kon men hem nog kruisigen. Maar we beleven nu een tijd en gaan een tijd beleven, schrijft hij, dat ze hem vriendelijk op de schouders zouden kloppen. En zouden zeggen, nou Jezus, als je daar nou gelukkig mee bent, goed. Maar geen gezeur hoor. Wij zoeken het zelf uit. Wij hebben onze eigen gedachten. Dat er zo'n soort geest onder vele mensen komt van, ben jij een christen zo? Oh, nou, al respect voor hoor. Nee, je wordt niet even aan de kruispaal genageld. Maar alsjeblieft, mondje dicht. Want zodra je wat gaat zeggen, dan komt er boosheid, venijnigheid. Wat denk jij wel? Wat denk jij wel? Wat bemoei jij je mee? Ja, dat is een ontzaglijke gedachte. Dat de komst van de Heer Jezus Christus de gedachten uit het hart openmaakt. Zodat ze naar buiten komen. Wat niet voor is, is tegen. Wat niet vergadert, verstrooit. En dat dat nou echt gebeurt. Dat, met eeuwig gesproken, dat hier in de tijd van ons leven uitkomt. U zult zeggen, ja, wat zijn dat nou voor dingen? Ach, ik moet daarin zo voorzichtig zijn, want wij alle zijn van nature Adamskinderen en wij alle zijn tot hinken en zinken gereed en wij alle zullen misschien de aanvechting wel kennen. Jij hebt geen heil bij God. Kan zo ver gaan. Kan zo ver gaan. Maar toch wil ik proberen er iets van te zeggen. Want ik bedoel niet, kijk, als je wel eens boos bent, of dat je wel eens in tegenstelling met de Heere staat, dat het daarom verloren is. Want Job heeft grote dingen gesproken voor het aangezicht van de Heere. En hij heeft zich verfoeid in stof en as. Maar je zou bijna zeggen, zelfs in zijn opstand klampt hij zich vast aan die onzichtbare voeten van de Heere God. Zoals een hond die onder de slagen van zijn meester naar de meester toe kruipt. Dat is een groot verschil. Toen was Job dichter bij God dan menig fariseer en schriftgeleerde die met Jezus probeerde een theologisch gesprek aan te knopen over de waarheid. Dat wil ik wel even erbij zeggen. Maar toch die confrontatie die komt, dat kan zijn in de kerk, onder het woord. Dat je opeens voelt, ja, het is of het een, of het ander. En dat je een wereld van onmogelijkheid in je eigen waarneemt. En dat je denkt, o God, ik kan niet, ik kan niet. Want je moet niet vreemd opkijken als ook die tegenstand in je eigen hart openbaar wordt. Ja, misschien juist wel op zijn hevigst, hoe dichter de Heere op je afkomt. Hoe meer je geconfronteerd, hoe dieper je geconfronteerd wordt met zijn heilige evangelie, met zijn persoon. Dat dan juist de duivel en ons verdorven vlees alles op alles zetten, om in een laatste krachtsinspanning het veld te behouden. Maar dan toch, wat is die mens gelukkig dan, al voelt hij zich nog zo ongelukkig, die mag buigen. Al ligt hij, met eerbied gesproken, stuiptrekkend op de grond, al schreeuwt hij het uit, al stamelt hij of fluistert hij het tegen de Heere, Heere. Ik ben een onvernuftig mens. U kent me. U weet, het is voor u niet verborgen. Al mijn zonden en ongerechtigheden. Al mijn overtredingen. Al mijn gedachten tegen u. En toch ontferm u over mij. De Heere doet het. Gij zijt reeds ontfermd. Kijk, dat is het grote als de confrontatie met de levende Christen in zijn heilige evangelie zo verloopt dat we tenslotte al wankelend of huilend of mopperend, maar dat we naar hem toe mogen vallen, naar zijn kant. Dat is het wonder. Kan ook op andere wijze. In tijden van ziekte, in tijden van rouw, in tijden dat we voelen, en het kan oud zijn, maar het kan ook in onze jongere jaren gebeuren. Je leest het in de krant telkens weer, 18 jaar, 19 jaar, 20, 30, ernstige ziekte. Moet nagaan, dan komt opeens de mens in de tang en hij kan nergens meer heen. Dan kan het ook zijn dat de confrontatie er is met die Christus. Die het land doorging goeddoende, die de doden zelfs levend maakte en de melaatse reinigde en jou niet. En jou niet. Wat baat het u nu dat gij dat evangelie gelooft? Ben je daarmee beter? Heb je daarmee een grotere overlevenskans? Of gaat het zo dat juist jij die onder dat evangelie leeft, tot de slachtoffers behoort, zoals men dat noemt.
En de Heere antwoordt niet. En de Heere lijkt niet te helpen. Lijkt zo. En dan die confrontatie. Want dan staat er aan het einde van dat woord. En de armen het evangelie verkondigen. Doden opgewekt. Lammen. Geholpen, melaatsen, blinden, kreupelen. En de armen het evangelie verkondigen. Daar komt de confrontatie. Mens in nood. Mens in ziekten en in tegenheden. Mens in opstand. Is dat nou genoeg? Mag je daar nou bij neervallen en zeggen ja? Meer dan dat doden worden opgewekt en dat lammen gaan springen en kreupelen huppelen. Meer dan dat is dat dierbaar evangelie dat aan de armen wordt verkondigd. Heren, al moet ik dan zo zijn, zo door het leven, of zo jong sterven. Dat is het deel dat ik verkieze, dat mijn zielen zich verliezen in die liefde zonder pijl. Laat dat mij, arme, genoeg zijn. Het evangelie, de boodschap van dat hij, dat God doet verkondigen. Ik weet wel. U denkt misschien, en ik heb het ook zo vaak gedacht, is makkelijk gezegd. Maar de beoefening, nou dat bedoel ik juist, dat doet nou de Heere God. Hè. En het kan zijn dat je in één ogenblik in je leven, zomaar in een flits zegt, oh. Hoe alles jou toelokt. Het leven lokt toch toe, het is vandaag een heldere lucht. Ik dacht dat ze bewolking voorspelde, maar dat kan nog komen, maar heldere luchten. Nou, dat trekt toch. Ik zeg ja, het wordt weer voorjaar. Alles gaat weer ontluiken, zover zijn we nog niet. We kunnen nog een hoop kou krijgen, maar het zijn toch de aankondigingen. Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. En misschien zit je daar neer. En ik? Ik verouder. Ik verga. Ik zou ook zo graag dit. En ook graag dat. En dat in één moment door je heen kan flitsen. En toch, als ik dat zou moeten missen, dan miste ik alles. Als ik die God en dat evangelie, dat uitzicht en die toekomst, hoe donker het er ook uitziet, als ik dat zou moeten missen, dan was ik de ellendigste van alle mensen. Dan was alles te vergeven. Alles voor niets. Te vergeefs gehoopt. Te vergeefs geloofd. Maar nu, Christus is opgestaan van de doden. Dat zijn zo van die confrontaties. Als die mens, dat kleine, nietige mensenkind, want dat zijn we al, hebben we grote mond, dan we zijn toch eigenlijk niks. Als die midden in de ellende, nochtans mag zinken en met niemand ruilen en zeggen nee, als de Heere maar, als iedere weg die de Heere met mij gaat, als die maar uit mag komen bij hem, in zijn gunst en in zijn gemeenschap. Toen de Heere Jezus op aarde kwam, zei ik, en nou komt hij nog in het evangelie. Toen en nu gebeurt er iets. Fariseeën en schriftgeleerden, Sadduceeën. Die zijn ergens in hun hart zo bitter. Want, ja, er zit natuurlijk heel veel achter, maar laat ik nou maar eens iets noemen. Al hun woorden zijn ergens bespiegelingen. bespiegelingen. Ze praten er altijd over. Je wordt er misselijk van soms. Altijd erover praten.
Over de wet en over dit en over die vreemde rabbi uit Nazareth en dit en dat. Ze hebben altijd wat.
Maar ze missen de kracht. Ze missen, ja, de werkelijkheid. Dat is een groot verschil. Je kan natuurlijk ergens over praten. En ze zeiden wel eens, je kunt ook ergens uitpraten. Je kunt natuurlijk een hoop dingen weten. Maar nog nooit ervaren hebben. God is een toevlucht voor de zijne. Hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar. In zielsbenauwdheid, in gevaar. Je kan er heel wat over weten. En toch, dat je nooit hebt verstaan. Ja, ik was geprikkeld in mijn nieren. Maar toen ik in Gods heiligdomme inging, toen heb ik gezegd, o God, ik ben een onvernuftig beest voor u. Ik ben van verstand beroofd. Zo kun je een goede afgezonderde fariseer zijn, zo heilig dat de heiligheid eraf straalt. Je kunt een sadduceer zijn, dat had eigenlijk niet zoveel met de fariseer te maken, want de sadduceers waren meer, ja, wij zouden zeggen, de vrijzinnige kant. Die geloofden niet in engelen, die geloofden niet in opstanding. Dat waren echt zo'n beetje onder andere ook de moderne van die tijd. En de fariseers, dat waren de orthodoxe mensen. Waren geweldig orthodox. Nou zie je het typische. Als ze nou met Jezus in aanraking komen. Dat zwaar en licht. Allebei van oordeel zijn. Die Jezus, nee. Jezus, dat is het niet. Jezus moeten we niet hebben. Jezus moeten we niet naar luisteren. Jezus deugt niet. Gekke. Dat licht en zwaar dan één worden. En Herodes en Pilatus worden vrienden. Als het tegen Jezus gaat. Ze hebben hem al vreselijk beschuldigd kort tevoren. Ze hebben gezegd onder de mensen. Ze hebben het volk proberen te vergiftigen. Want het volk zegt, hij is vast een profeet. Het volk dat geconfronteerd wordt, dat zit op de wip, zou je zeggen van. Wat is hij nou? Is hij dan toch misschien die Messias die komen zou, of niet? Wie is hij toch? En ze zullen getuigen, ja, nooit heeft iemand zoiets gesproken, zoiets gedaan. Hij is een machthebbende en geen schriftgeleerde. Niet als de schrift geleerd. En nu beginnen de fariseers en de sadduceers en schriftgeleerden. En heel die vooraanstaande groep die begint gevaar te duchten. En wat hebben ze gedaan? Ze zijn onder het volk gegaan en ze hebben gezegd. Hij deugt niet. Hij deugt niet. Hij doet dat wel, maar dat doet hij door de duivel. Hij is van de duivel bezeten. En hij werpt door de overste der duivelen, werpt hij de duivelen uit. Je voelt hoe gemeen dat was en is. Om nou het werk van God tot een duivelswerk te maken. Om zo hun eigen gezag te handhaven en hun invloed op het volk. Maar men staat nergens voor. Totaal nergens. Het is zo gemeen. Toen hebben ze ook gezegd, enkele uit hen, een paar hoofdstukken ervoor. We zouden wel eens een teken willen zien. En toen had de Heer Jezus gezegd, wat een teken. Boos en overspelig geslacht, die krijgt geen teken dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en nachten in de buik van de vis geweest is, zo zal de zoon des mensen 3 dagen in het hart der aarde zijn.
Maar, zei hij, de mannen van Nineveh zullen tegen u opstaan in die dag. Zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Ze zullen u vervloeken en verdoemen. Ja, de koningin van Sheba, die zal opstaan in die dag. Want ze is van verre gekomen om de wijsheid te horen die de God Israëls aan zijn knecht Salomo gaf. Ja, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in die dag dan uw lieden. En nou komen ze weer. Farizeeën en Sadduceeën, zwaar en licht, die komen bij hem. Hoe? Hoe komen ze? Zoals wij zongen. Na de schriftlezing uit Psalm 86, doe een teken mij ten goede. Dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Nee, zo niet. Zo niet. Ook zelfs niet zoals Gideon, die man, die wankelende man. Och, heren, laat het nou vannacht zo zijn dat het vlies droog blijft en de rest nat. En de andere keer precies andersom. Heren, alsjeblieft. Nee. Die man had te kampen met veel kleingeloof of ongeloof en moedeloosheid, hoe je het ook zeggen wil. Zo kwamen ze niet. Dat kan de heren nog wel verdragen. En als het oprecht ligt en God wil het, kan de heren ook nog die beden horen en een teken ten goede doen. Hoewel God in deze laatste tijden tot ons gesproken heeft door de Zoon, moeten we geen bijzondere tekenen verwachten. Maar met eeuwig gesproken, de Heere, die staat daar niet zo afwijzend tegenover. Want je weet dat zelfs Jesaja heeft gezegd tegen Agas, je mag een teken begeren. Een teken uit de hemel of uit de afgrond. Toe, begeer nou eens een teken van God. Toen zei Agas, dat doe ik niet, ik wil de Heere niet verzoeken. Je zou zeggen, nou mensen, als je nou eens, als je daar nou in de gelegenheid gesteld wordt om een teken te vragen. Een teken van hulp tegen de dreiging van andere machten. En de Heere wil een teken geven om je te versterken. Dan zou je toch zeggen, graag. Ja, maar hij kon het eigenlijk niet. Want ja, buiten God om had hij al lang de zaakjes geregeld. Buiten God om. En hij wilde niet door de mand vallen. Hij wilde niet zeggen, oh Jesaja, ik ben zo gemeen, want ik heb er helemaal niet aan gedacht aan de Heere. Ik dacht aan de Egyptenaren, ik denk aan koning die. En ik heb stiekem mensen daar naartoe gestuurd om te vragen of die me helpen willen. Oh, wat ben ik toch een groot zondaar. Dat wou die niet, wou die niet bekennen. En daarom draaide ik net om. Hij deed toch dat hij heel vroom was. En toen zei hij tegen Jesaja, nee, ik zal de Heere God niet verzoeken. Ik ben een vroom man. Dat doe ik niet zomaar een teken vragen van de Heer. Maar je voelt, hij had zijn eigen vastgepraat, vastgewerkt. En nou kon hij het niet doen. Het werd Jesaja zo, ja, boos en toornig en verdrietig. Toen zei hij, is het nou niet genoeg, koning, dat je de mensen moe maakt met al je regelingen, met alles? Dat je nou ook mijn God moede maakt. Daarom, ongevraagd. De Heere God zal toch een teken geven. De maagd zal zwanger worden en de zoon baren. En ge zult zijn naam heten Immanuel. God met ons. God gaf het teken toch. Dus je voelt. Een teken vragen. En vooral in het licht ook van de oude bedeling. En van het woord van God. Ja, dat hoeft op zich niet zo verkeerd te zijn. Als het maar geen spelletje is. Het moet geen kaart kijken worden, weet je wel. Geen koffiedik kijken. Geen, Geen kristallen bol waar je in, waar een of andere water. Zo moet je de Bijbel niet zien, hè. Nou jongens, wat ik nou opensla, ja, als dan er niet staat, dan, ja, dan zal ik zitten. En als er wel staat, ja, dan zal ik, zo niet. Maar de beden van de ellendige, och heren. Gij hebt vele malen gesproken tot de vaderen. Ik heb nu gesproken tot uw lieve zoon, maar ik ben zo koud en zo ongevoelig en zo ellendig en zo ver van u af. Toe, geef toch dat ik alstublieft uw stem nog eens mag horen. Wilt u toch geven dat ik deze morgen uw stem mag horen op deze dag? Daar is de Heer niet boos om. Nee, om. Gij hoort hen die uw heil verwachten. O hoorder der gebeen, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treden. Maar dit is om hem te verzoeken. Om hem te schande te maken. Dat ze tegen de mensen zeggen, hij doet wel net alsof hij bijna alles kan, maar het is niet waar. Het is niet waar. Hebben jullie toch gezegd dat hij door de duivel handelt? Door de duivel is het. Uit de afgrond. Niet uit de hemel. Hij is niet uit de hemel. Hij is uit de aarde. Uit Jozef en Maria. En daarom zeggen ze, laat nou eens wat van de hemel zien. Bewijs nou eens dat je bent die je zegt te zijn. Bewijs dat nou. Je zegt toch dat je het licht der wereld bent? En dat een ieder die tot u komt in de duisternis niet kan blijven. Dat zeg je toch? Nou, bewijs dat dan. Dat is een van de moeilijkste zaken in het leven. Als ze zo tot je komen, persoonlijk. Ze zeggen, nou, bewijs dat dan eens. Bewijs dat dan eens. Laat me dat nou eens. Wat kan je dan aangevochten en machteloos je eigen voelen? Want je moet het of voor je eigen op gaan nemen. Of niks zeggen. Maar hoe kom je daar nou uit? Bewijs het nou. En als ze nou tegen ons dat doen. Nou ja, dan zeg je, we zijn allemaal gevallen zondaar. We hebben allemaal het rechte spoor gelaten. Maar als ze nou bij de Heere Jezus komen. Niet als vragers om zijn gunst en om zijn liefde. Maar dat ze nou bij die borg en middelaar komen die zo rein en zo heilig is. Om hem vast te praten. Om hem vast te laten lopen. Om hem zijn gezag te ontnemen. Om zijn hele arbeid te ondermijnen. Dat goddeloos. Als het ons doen, dan kun je nog zeggen, oh, we hebben het er wel naar gemaakt. We hoeven niet zo hoog van de toren te blazen. Dat neem ik terug en dat ten anders, dan zal ik zus. Kalm aan maar. Ik weet wel, je kunt niet alles zeggen. Maar je kunt ook niet alles laten terugnemen. Maar nou Jezus. In wiens mond geen bedrog gevonden is. Die voor de overtreders gebeden heeft. Die een reine spraak uitgaf. Diep grievend, kwetsend, vernederend. Het heeft zijn lijden onnoemelijk verzwaard. Confrontatie. Confrontatie. Laat ons eens een teken zien. Bewijs het. En dan zegt hij tegen deze mensen, als het nou avond is en de hemel is zo rood, dat niet droevig rood, maar echt rood, hè. Dat die dampen, die zijn weg. Die mistdampen of die waterige dampen die in de lucht, die zijn door de oostenwind weggedreven. Zodat je zo'n klaar gezicht hebt, dat alles zo klaar is, dan zeg je. Ziet er goed uit voor morgen. Ziet er goed uit. Mooi weer morgen. Ja, dat geldt voor die streek hoor, voor dat land. In iedere landstreek en ieder gewest heeft uiteraard zijn eigen tekenen. In de natuur gaat niet voor iedere breedtegraad op, wil ik maar zeggen. Schoon is. En maar als het 's morgens zo droevig rood is, dat je zegt, hé, zo wazig. Net of alles min of meer in de vette in dampen gehuld is. Dat frisse, dat heldere van het rode is weg. Net als dat de hemel een beetje huilt. Een beetje bedekt is, een beetje verlegen is. Dan zeg je, we krijgen onweer vandaag. Bij Job staat geschreven, die mensen in de oudheid hadden ook veel verstand van de natuur. De opkomende dampen verkondigen zijn geklater. En jongens, het wordt vandaag ander weer. Storm. De wind zit west. De hemel is zo bedroevend rood. Wij kennen de uitspraak, een kring om de maan, dat zal nog wel gaan. Maar een kring om de zon, daar huilen vrouw en zeemanskinderen om. Nou, daar waren ze goed in, die mensen, net als dat ze nu. We zijn er wel eens te goed in. De een ziet het aan de een en de ander aan de mollen. Enzovoort. Maar het komt niet altijd uit. Maar het komt, je hebt ook een hoop volkswijsheid die wel uitkomt. In grove lijnen. Nou, dan zegt de Heer, gij geveinsde, wat ben je toch een huichelaar. Jullie weten wel, als je naar de hemel kijkt, weet je de tekenen te onderscheiden. Dat je zegt, oh, mooi weer is afgelopen hoor. Of, oh, het ziet er goed uit hoor. Mooie dag belooft het te worden. Maar de tekenen van de tijden, weet je niet te onderscheiden. Het teken in de natuur, daar kun je boeken over schrijven. Misschien heb je het interessante boek wel eens gezien of gelezen. De mens en het weer. Boek van de maan. Een keer geweest. Oh, daar staat er een schat van gegevens in. Over allerlei soorten weer en wolken en onweder en stormen en orkanen. En hoe de mensen daarop reageren enzovoort. Maar ja, dat is in de natuur. Maar nou de tekenen in de tijden. De tekenen die erop kunnen wijzen dat er zwaar weer op til is, ja. Maar dan naar de geest. Van de strijd van de antichrist. Van de Satan tegen alles wat heerlijk is. Nee, ziet de mens niet. Dan zegt hij niet, het kan morgen wel eens mis zijn of te laat zijn. Dan zegt hij, oh, 1000 jaar is bij de Heer als de dag, als een dag. Kan er wel 1000 jaar duren. Waarom niet? 1000 jaar geleden dachten de mensen ook al dat het afgelopen was. Nou. Maar hij heeft niet door dat hij probeert zijn eigen te gerust te stellen. Zijn eigen gerust te stellen. Dat hij die dag eigenlijk ver weg schuift. Die tekenen der tijden waar Jezus van gesproken heeft. Die wil hij niet zien, die wil hij niet lezen, die wil hij niet horen. Zo zijn we. Dat is toch knap nadenken als dat nou gebeuren zou. Vandaag. Ik moet nog dit doen. Ja, en ik moet nog dat doen. En ik zou het dan nog wel graag dus, en ik zou nog wel graag zo. Ach, zegt Jezus. Gij geveinsde, onwaarachtig schepsel. Wat wil hij nou? Je bent een boos en overspeler. Wij overspelers? Ja. Voor God. Je kunt een nette meneer zijn en toch een grote overspeler in het natuurlijke. Dat kan. Zou de eerste nette degelijke meneer niet zijn die ergens in Amsterdam of Katendrecht rondzwalkt en door de hoeren naar buiten gesmeten wordt. Nee hoor, ik ben niet zo raar van op te kijken. Wat gebeurt? Wij die zeiden, meester, kom eens gauw, zeg eens gauw, want we hebben het er moeilijk mee. Oh, we hebben een vrouw op overspel gegrepen en ze moet naar de wet van Mozes gedood worden. Zeg eens alsjeblieft, kunnen we het doen of niet? Wijen op boos en overspelen. Ja, zegt Jezus. Boos vertaal het wat mij betreft met rot. En overspelen, ja, het zijn of grote stiekemers, of ze vallen onder dit oordeel dat die een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al reden overspel met haar gedaan. Of, en zo zal het wel zijn, er wordt hier gedoeld op die geestelijke hoererij. Dat ze van de ware God een karikatuur hebben gemaakt en tot hun eigen godheid zijn ingekomen. Ze zijn zichzelf tot een god. Ze hebben de waarheid en het woord van God hebben ze in behandeling. Het woord van God zit bij hen in de wachtkamer. Zij zitten niet in de wachtkamer om te vragen om licht en om wijsheid en om waarheid. Ze weten het. Het woord van God is een behandelingsobject. Kijken, wat zegt Mozes, wat staat er hier, wat staat... Ja, dat kunnen we ook zo uitleggen. Ja, dat kunnen we ook zo uitleggen, ja. Nou, dat is weer eens wat nieuws gevonden. Dat is weer eens wat nieuws bedacht, weet je wel. Het is toch waanzinnig dat de mens zo ermee omgaat. Terwijl wij wachten op hem dat hij het rechte woord spreken wil. Dan zegt Jezus, je krijgt geen teken. Geen ander teken dan het teken van Jona de profeet. Jona ging niet naar de hemel. Ja, hij is wel in de hemel, maar je goed begrijpen. Maar Jona ging naar de diepte. Jona ging overboord. Die maakte niet een soort hemelvaart, maar het leek meer op een hellevaart als hij zo in de kokende golven geslingerd wordt. Dat teken. En Jezus zegt er ook niets meer bij. Hij heeft er in het verleden al iets bij gezegd over de aarde. 3 dagen in de aarde. Maar dat doet hij nu niet. Dat duistere, raadselachtige teken, daar moeten ze maar eens over denken. Ze zeggen immers dat er in Galilea nog nooit een profeet opgestaan is. Hebben jullie het ooit gehoord dat er uit Galilea een profeet gekomen is? Maar ze vergeten met al hun wijsheid dat Jona een man was die uit Galilea kwam. Uit Gat Hefer. Dat zijn ze zeker vergeten. Misschien willen ze ook niet zo graag het boek Jona lezen en in de spiegel kijken van het boek Jona om te kijken wie ze zelf zijn. Van die belachelijke mensen. En Jezus, die scheept ze daarmee af. Krijgt geen teken. Maar het is dan ook een waarachtig teken. Jona die in de diepte verdwijnt. Waarom doet de Heer Jezus nou niks? Dat zouden wij wel willen. Laten we eerlijk zijn. O, als kind, als je zoiets hoorde vertellen. Dan dacht ik, nou, als ik de Heer Jezus geweest was, dan zou er wel wat gebeurd zijn. Dan zou er zoiets gebeurd zijn dat ze perplex stonden en dat ze er vandoor gingen of schuld bekennen. Of zeggen, nou weten we het. Dat gij zijt de Christus, maar anders jaagt die lui weg. Laat er een teken uit de hemel, een bliksemstraal bij heldere hemel, dat ze lijkwit worden. Zo zijn wij. Wij denken, nou, ik wou dat Jezus maar gedaan had, hè. Dan hadden ze het geweten, dan hadden ze het gezien. Maar ja, of dat genoeg geweest zou zijn, ze kwamen om hem te verzoeken. Daarom vroegen ze een teken, om hem aan de kant te kunnen schuiven. Daar kan de Heer Jezus toch niet op ingaan. Nou kun je misschien denken, ja, maar toen ik een kind was, of nog wel, als ik een teken wil, dan doe ik dat niet, omdat ik de Heer Jezus aan de kant wil schuiven. Nou, dat weet ik wel. Misschien bedoel je het zo niet, maar het komt er toch in principe op neer. Want de Heere God heeft het grootste teken van zijn liefde en ontferming gegeven, toen hij zijn zoon gaf. Dat is het grootste teken. Dat moet genoeg zijn. Dat Jezus Christus gekomen is in deze wereld om de zondaren zalig te maken. Om wrakhout op te vissen uit die snelstromende doodsrivier. En hij gaat die weg. Hij gaat weg. Zij zijn verlaters. Van zijn wet. Dan moeten ze maar in het dorre wonen. Maar er zit iets zo ontzettends in. Het is tragisch als een vrouw haar man verlaat. Of een man verlaat zijn vrouw. Het is heel erg. Of ouders verlaten hun kinderen. Of kinderen verlaten hun ouders in een verkeerde zin. Heel erg. Daar zit iets in van de dood. Daar zit iets in wat erger kan zijn dan een sterfbed. Ja. Dat je zegt, oh, ik was mijn man of mijn vrouw nog liever verloren op het sterfbed dan dat ik hem zo moest verliezen. Dat kan. Er zit iets zo ontzettend aangrijpend in. En hij verlaat. Hij wil er niet meer zijn. Hij gaat weg. Als dat gebeurt, wat is dat vreselijk. Als de Heer Jezus weggaat. Als God weggaat, zich onttrekt. Kijk, je kunt er naar aan toe zijn. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere, die staat me bij. Ofschoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. Dat is alles erg. Nog erger dan dat je verlaten wordt door mens, door vrouw, man of kind. Dat is erg. Vreselijk erg. Maar als de Heer Jezus nou weggaat, wat hou je dan over? Wat hou je dan over? Of je nou ziek bent of gezond. Wat hou je dan over? Ja, dan hou je, ja, die fariseer. We hebben de Bijbel. Ja, wat moet je ermee doen? Ik zou zeggen, vreet hem op. Kijk of hij dan gelukkig bent. De Bijbel. Ja, we hebben de wet. Nou, ga je gang. Kijk of hij dan gelukkig wordt. Maar als hij ons verlaat en weggaat, dan zijn we het allerellendigst aan toe. Als Christus een kerk, een land, een maatschappij, een volk, een gezin, als Christus weggaat. En de ellendigen die hij heeft lief gehad, die gaan mee de weg. Dan ziet het er dan ellendig droevig uit. Zeker als hij niet meer terugkomt. Als de evangelie zijn loop heeft gehad. De confrontatie heeft plaatsgevonden. De gedachten uit veler harten openbaar worden. En Jezus Christus zegt, ik heb hier niks meer te doen. Niks meer te doen. Ze weten het. Ze zien. Zij zien. Laat het dan uitzoeken. Het ergste oordeel. Als die verlaters verlaten worden. Want dan kun je ook nergens meer op rekenen. Dan moet je het zelf maar uitzoeken. Oh. Als je nou aangevochten wordt, we moeten nodig naar huis. Maar als je nou aangevochten wordt, dat je zegt, maar ik ben ook een verlater die in het dorp moet wonen. Tot u heb ik nog een goede boodschap. Dat die dierbare Christus zichzelf van God heeft doen verlaten. Opdat zulke verlaters die voor God bekennen dat ze zo dwaas zijn, dat ze alles willen, tekenen en wonderen. Ja, waarom eigenlijk? Nou ja, al is het dan niet om de Heer Jezus vast te praten, dan toch wel om zichzelf staande te houden en om jezelf te handhaven. Maar tot de zulke komt toch de boodschap. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zodat verlaters die voor de Heere bekennen en beleiden hun schuld en hun dwaasheid, dat die zouden horen, jij, arme dwaas, man, vrouw, kind, jij zal nimmer van God verlaten worden. Dat ze die troost mogen meedragen en tegelijkertijd ook de erfenis. Want al zijn vijanden, die zullen vergaan. En die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zijn een vervloeking. Maranatha, de Heere komt. Amen.